De LO wilde als organisatie buiten de politiek blijven. Maar na de bevrijding wachtte er wel een andere belangrijke taak. Dat was de hulp aan nabestaanden en getroffen verzetsmensen. Bij de bevrijding bleek hoe groot het aantal slachtoffers onder de LO-LKP was. Van de ruim 15.000 LO'ers waren er meer dan 1100 omgekomen. De KP, met zijn 2200 leden, telde 514 slachtoffers. De illegale werkers hadden elkaar beloofd dat als iemand van hen zou omkomen, de anderen de zorg voor de nabestaanden op zich zouden nemen. In het voorjaar van 1944 ontwikkelden de LO'ers Verburg en Hugo van Vliet het zogenaamde Plan F. Mevrouw Verburg de Boer, de weduwe van de latere professor Verburg, vertelt over hun motieven.
Nou, kijk, er werden natuurlijk nogal veel van arrestaties bericht. En dan kreeg je ineens het bericht of die vriend was gearresteerd. En dan kwam allicht de vraag eens bij je af op hoe moet dat nu met dat gezin? Want dat gezin had ineens geen vader meer. Of geen broer meer. En ook geen kostwinner soms. En toen kwam het idee, later moet zo'n gezin ook verzorgd worden. Dat gezin moet weer verder. Die vrouw van dat, de moeder van dat gezin, moet niet tussen Jan en allemaal voor een loketje moeten staan, om haar hand op te houden en om haar situatie uit te leggen. Die moet door ons verzorgd worden. Dus wij moeten als het ware een orgaan proberen in leven te roepen, waar deze dingen bekend zijn. En waar we dus met deze gegevens die ons bekend zijn kunnen werken en zo'n vrouw, zo'n moeder kunnen verzorgen. Iedereen liep met de gedachte, hoe moet dat later? En zodoende is het op een hoofdvergadering, hebben een paar luidjes, onder andere Huug en mijn man, daar een soort hun visie op gegeven. En is eigenlijk de eerste aanzet voor Stichting 4045 al gegeven. Men weet zelfs niet eens hoe de naam Plan F daaraan gegeven werd. Want men sprak voortaan van Plan F. Huug had dat boven zijn notitie gezet. En zodoende is het in het begin Plan F geworden.
Het Plan F moest in bredere kring bekend worden. Mevrouw Verburg vertelt hoe haar man dit deed.
Ten eerste ging mijn man, die gebruikte adressen van zijn studentenclub. Zodoende had hij daar een kennissenkring. En daar ging hij over zijn plan vertellen. En de illegaliteit, die wilde hij dus met de nieuwe wijnzak, een brochurereeks van hem benaderen en de plannen verder uiteenzetten.
Waar komt die naam vandaan?
Uit de Bijbel. Moet geen nieuwe wijn in oude zakken doen. Vandaar nieuwe wijnzak.
De uitvoering van het plan was van meet af aan een zaak van de hele illegaliteit. Via de contactcommissie en de grote adviescommissie werd uiteindelijk de stichting 4044 opgericht. De eerste vergadering werd op 13 oktober 1944 in Amsterdam gehouden. Meester Van Namen, medewerker van het Illegale Vrije Nederland, is de enige nog levende getuige van die bijeenkomst.
Het was natuurlijk een uiterst geheimzinnige zaak. Het was ook een gevaarlijke zaak, maar dat realiseerde ik me pas toen ik er zat. Ik moest om 9:30 verschijnen onder de poort van het Rijksmuseum, de linkerpoort. En daar zou ik iemand ontmoeten. En die had een gedeelte van een pasje bij zich. Dat wil zeggen, zo'n Turks pasje noem je dat, geloof ik. Een papier in tweeën scheuren, dat moeten we op elkaar passen, die delen. En ik had ook een deel. En ik ontmoet die man. En we wisten het pasje uit. Maar daar hadden we eigenlijk geen tijd voor, want we herkenden elkaar onmiddellijk. Want dat was Wim Speelman. Die er ook van wist natuurlijk, van die organisatie. Die heeft mij opgewacht. We zijn samen gelopen naar de Keizersgracht. En daar zijn we naar boven gegaan, moesten een lange trap op, herinner ik me nog. Verder weet ik van die, het inwendige van dat gebouw niks. Niks meer af eigenlijk, behalve die lange trap. En op de eerste verdieping aan de voorkant was een grote kamer. Het is kennelijk een bestuurskamer geweest. Zo. Ik herinner me groen, laken, zo. En daar stonden een aantal mensen. Nou, daar heb ik niet mee kennis gemaakt, want dat had geen zin. Ik kreeg toch een schuilnaam. En daar is door, dat was dus, zoals ik al zei, een grote vergadering. Het was nogal spannend. Die was goed voorbereid en er lag zelfs een stuk op tafel waarin de Stichting 4044, zoals het toen heette, werd opgericht. We dachten allemaal dat het toch wel dan de bevrijding zou zijn voor het einde van het jaar. En dat stuk hebben we getekend. En dat bevatte de doelstelling van de stichting zoals we die nu kennen ongeveer. Hè. Dat ging notabene nog op een oud zegel, zoals ik dat altijd genoemd heb. Dat is een. Vroeger had je zegels. Dat was papier met een stempelzegel, oranje. Met de beeldenis van de koningin erin en het jaartal. Nou, zo'n oud zegel. Dat was nog in voorraad blijkbaar bij iemand. Is gebruikt. En met de machine is daar een statuut opgesteld.
Hoe gevaarlijk die bijeenkomsten waren, bleek op 12 januari 1945. Een aantal mensen van de stichting waren bijeen in het huis van hun juridisch adviseur van Arkel.
Er is een jurist benoemd die de juridische zaken zou bijstaan. En die is eigenlijk een hulpsecretariaat en ik was secretaris. Dus ik heb met die jurist samengewerkt. En we hebben verschillende vergaderingen gehad in Amsterdam. Zo in de consistories van verschillende kerken, hervormde kerken. En ook bij mensen thuis. Maar de hele opzet is een ander gevallen van de Duitsers. Tijdens de vergadering die verraden is. In het kort gezegd komt het hierop neer dat de man die ons juridisch bijstond, die stond onder chantage van de ziekenhuisdienst. Die wilde iemand vrij hebben, maar het uit de gevaar is. Maar de Duitse politie had gezegd, dan moet je ons ook een dienst bewijzen enzovoort. Nou, zo uiteindelijk zal ik jullie stel leiders van de verzetsorganisaties die vergaderen bij mij thuis. Dat is gebeurd. 5 bestuursleden waren. Dus hierom, die is ontsnapt, die is niet gepakt. Die was toen vertegenwoordigd door de communistische sector, de linkersector. Die is ontvlucht. En Van Vliet is ook ontvlucht. Toen. En verder zijn er 3 gepakt. Smallenbroek en Buis en ik zijn gepakt. Op die vergadering was er niks bijzonders. Om 22:30 stond hij op en zei vlucht, er is water. Nou ja, toen vluchten we de tuin in de sneeuw en de kou. En toen was het gebeurd. Want ze hadden het hele huis omsingeld. Achterkant, het tuinpad. Dus kwamen ze ook met iedere hand aan de revolver kwamen ze op ons afzetten. Dus dat was bekeken. Dat was geen prettig ogenblik, moet ik zeggen. Dat was iets heel verschrikkelijks. Ja, de papieren zijn handen van de SD gevallen. Al die over de organisatieschema's en zo. En toen was het voor ons afgelopen. En toen zijn onze vrienden die bijzonder geschrokken waren. Want daarna zijn andere arrestaties gevallen. Van dit verraad, wat moest verraad zijn. Die, Die zijn na 3 weken achtergekomen dat hij het was. En toen is hij geliquideerd. Dat moest, dat kon niet anders. Maar dat heb ik nooit geweten. Ik heb ook bovendien nooit geweten, maar geen van allen geweten, dat hij de verrader was. Dat heb ik pas na de bevrijding gehoord. En dat de Duitsers die belofte hadden afgegeven, die had hij gevraagd: jullie mogen die mensen niet doodschieten. En dat is tot in de hoogste kringen, tot Rauter aan toe, is dat beoordeeld en is de belofte afgegeven. Dat ze ons niet zouden doodschieten. En ze hebben ons niet doodgeschoten. Maar daar wisten wij dus allemaal niets van. Ja. Maar toen, toen zijn mijn vrienden, die hebben die verrader dus ja, geliquideerd. En die zijn zelfstandig doorgegaan met een aangevuld bestuur. Maar ik geloof niet dat dat bestuur toen nog veel gedaan heeft in die tijd. En na de oorlog, toen kwamen dus de 3 oude bestuursleden die gepakt waren weer terug. En die zijn weer herbenoemd in het bestuur door de grote adviescommissie. En toen is er een maand na de bevrijding is de Stichting 445 opgericht. Of liever gezegd is de statuten van de 44 gewijzigd. En bij statutenwijziging is het dus 45 geworden.